Thank you. Goedemiddag, broeders en zusters, en hartelijk welkom, ook aan onze gasten en luisteraars. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. De collecte, die is bestemd voor de Oekraïne-zending, en de collecte bij het avondmaal, die is voor hulp aan gemeenteleden. Het moderamen, dat vergaat het aanstaande woensdag. Er zal dan geen spreekuur zijn, maar vragen kunt u tot en met dinsdag per e-mail indienen bij de Scriba. Volgende week, zondag, dan begint de dienst van West om 10:00. Wellicht heeft u het al in Scipio gezien, maar vanaf heden is het mogelijk om de aanwezigheid van de kinderen in de crèche bij de ochtenddienst ook door te geven. Zo weet de leiding van tevoren hoeveel van onze allerjongsten ze ongeveer kunnen verwachten. En dan kunnen ze eventueel ook het aantal leiders aanpassen. En het zou fijn zijn als u van deze mogelijkheid gebruik gaat maken. De bloemen. Nee, ze liggen ergens anders, geloof ik. Ze zijn in elk geval voor Inge Mol. En dan volgt nu, in verband met de eerste Adventszondag, een filmpje gemaakt door Hilde Romkes en Bart Koevoet.
Wat gebeurt er als het donker is en je hebt geen licht?
Doe je het licht aan?
Als het licht uit zou gaan, wat zou dan...
Een lampje aandoen.
Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen en zei: ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft. De fariseeën zeiden tegen hem: u zegt dat over uzelf, maar waarom zou dat waar zijn? Jezus antwoordde: ik zeg dat inderdaad over mezelf. En toch is het waar, want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe zal gaan. Maar jullie weten dat niet. Jullie veroordelen mij, omdat jullie denken als aardse mensen. Maar ik veroordeel niemand, en als ik oordeel, is mijn oordeel juist. Want ik oordeel samen met de Vader die mij gestuurd heeft. In jullie eigen wet staat dat een verklaring van twee getuigen geldig is. Dus wat ik zeg is waar, want ik zeg het en de Vader die mij gestuurd heeft zegt het ook. De fariseeën vroegen: waar is uw Vader dan? Jezus zei: jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn Vader niet. Want als jullie mij zouden kennen, dan zouden jullie ook mijn Vader kennen.
We hebben net gelezen dat Jezus zei: ik ben het licht van de wereld. De leerlingen die dat hoorden, moesten daarbij gelijk denken aan toen Mozes bij de brandende braamstruik stond. Want hij vroeg toen aan God: wie bent u, wat is uw naam? God zei toen: ik ben Yahweh. Ik ben wie ik ben en ik zal er altijd zijn. Jezus zegt nu eigenlijk precies hetzelfde. Hij zegt ook: ik ben. Maar hij gebruikt er plaatjes bij. In dit plaatje zegt hij: ik ben het licht voor de wereld. Hij gebruikt nog meer plaatjes in het boek Johannes, 7 in totaal. Hij zegt bijvoorbeeld ook: ik ben de deur waar de schapen door naar binnen gaan. Met die schapen bedoelt hij ons, de mensen. Hij gebruikt nog een beeld van schapen, want hij zegt: ik ben de goede herder. Als er gevaar dreigt, dan ga ik er tegenaan, want ik wil mijn schapen beschermen. Toen hij Lazarus weer beter had gemaakt, zei hij tegen de mensen: ik maak dode mensen beter. Ik geef weer leven en alle graven worden weer leeg. Hij heeft ook gezegd: ik ben de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een ander beeld wat hij gebruikt in Johannes is dat Jezus zegt: ik ben de wijnstok. De boom waaraan alle druiven groeien. En hij zegt tegen de mensen: als jullie aan mij vastzitten, aan de wijnstok, dan kunnen jullie goede dingen doen. Het laatste beeld wat ook genoemd wordt in Johannes is dat Jezus zegt: ik ben het brood van het leven. We hebben allemaal brood nodig en daarom merken we dat het zo belangrijk is. Doordat Jezus zichzelf zo presenteert met ik ben, maakt hij duidelijk dat hij en God de Vader die zich in het Oude Testament presenteerde, dezelfde zijn.
Hij is nabij.
Het is de eerste zondag van Advent en daarom steek ik deze kaars aan.
Kijk maar naar mij.
In deze dienst gaat dominee van Harten ons voor en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ja, goedemiddag broeders en zusters. Wat fijn dat wij hier vanmiddag in de kerk bij elkaar kunnen zijn. Wat fijn dat we avondmaal mogen vieren. Wat fijn dat er ook mensen thuis kunnen meekijken via het internet. Ik hoop dat de Heer ons een gezegende dienst geeft. En dat wij opgebouwd mogen worden in ons geloof, in ons vertrouwen in de Heer. Aan de tafel wordt het stil. We zullen naar votum en zegengoed luisteren naar opwekking 705. En ik stel voor dat we voor het votum en zegengoed, voor zover dat kan uiteraard, zullen gaan staan. Mag ik u daarvoor uitnodigen? In een wereld die beheerst wordt door het coronavirus, een wereld waarin mensen bang en onzeker zijn, is het een enorme zegen om aan het begin van onze dienst te mogen uitspreken dat we geloven dat onze hulp is in de naam van de Heer. En de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De Heer die in zijn trouw en in zijn liefde, ja, zijn schepping ook vandaag nog in stand houdt en regeert. En er is genade, genade voor u, is genade voor jou. Genade en vrede van God, onze Vader, en van zijn Zoon, onze Heiland, de opgestane Jezus Christus. Amen.
Dit is om mijn kerk behoort te zijn. dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde aan de ander. Die de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Die de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Toon mijn liefde aan de ander. Die de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Die de ander, zo heb ik ook jou. Zo heb ik ook jou lief gehad. Zo heb ik ook jou lief gehad.
We zullen de Heere bidden. Ja, Vader in de hemel, zo hebt u ons lief gehad. U stuurde uw Zoon Jezus Christus om ons te dienen. In Jezus Christus kwam u naar deze wereld toe als een dienstknecht. Het is de wereld op zijn kop. In deze adventstijd denken we weer in het bijzonder aan dat u de koning als een slaaf naar deze wereld kwam. Dat uw Zoon zijn gelijkheid aan u niet vasthield, maar mens werd van vlees en bloed om ons notabene, kleine, kwetsbare mensen, zondige mensen nog ook nog eens, om ons tot uw kinderen te maken. Als we daarover nadenken, en dan worden we stil, stil van verwondering. Stil ook van ontroering en dankbaarheid. En het is bijna, Vader, te mooi om waar te zijn. Dat wij geliefde kinderen zijn van u. Wat kunnen we daaraan twijfelen soms? Dan denken we, is het wel echt zo? Wat kan ons hart onrustig zijn? Wat kan ons hart smachten, smachten naar u, zoals een hert smacht naar water? Waar Psalm 42 over gaat. De psalm die we straks ook gaan lezen. En mede daarom, Vader, omdat u onze twijfel kent, hebt u ook het avondmaal ingesteld. Om ons geloof te versterken, om het ons echt voor te houden, het is echt waar. Mijn Zoon Jezus Christus gaf zijn leven ook voor jou. Ik heb je echt lief. Kijk maar. Neem maar. Eet maar. Drink maar. Proef het maar. Proef mijn liefde. Proef mijn genade. Zo bidden we u, Vader, of u deze dienst ook wilt zegenen. Spreek door uw geest tot ons hart. Zo uit de Bijbel lezen. Zegen de verkondiging van het evangelie. Zegen, Vader, het avondmaal. Wees zo met ons hier in de kerk. En met de mensen die thuis meekijken. Heer, wees ons dit uur nabij. Naar uw belofte. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ik mag vanmiddag preken over Psalm 42. Psalm 42, vers 6 is dan de tekst. We gaan nu eerst naar Psalm 42 luisteren. Dat zal worden voorgelezen. En dan, luisteren we aansluitend naar Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water.
Psalm 42. Voor de koorleider, een kunstig lied van de korengieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd. Daarom denk ik aan u hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Mizar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde. 'S Nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Dit was het woord van God.
Net zoals een hert kan smachten naar een beekje stromend fris, zo verlangend blijf ik wachten op God die mijn leven is. Diep van binnen schroeit er pijn, wanneer zal ik bij hem zijn? Wanneer zal ik hem ontmoeten, zal mijn glimlach mij begroeten? Amelie, na de preek, de nieuwe psalmrijming, psalm 42, vers 1, 4 en 6. Ik zal de tekst van de preek nog een keertje met u lezen, psalm 42, vers 6. En dan zegt de dichter van de psalm: wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. 2 jaar geleden was ik met mijn gezin op vakantie in de bergen, in de Alpen in Frankrijk. En we zouden een bergwandeling gaan maken. Naar de kabelbaan naar boven. Er stond een bordje dat je in 5 kwartier weer beneden in het dal kon zijn. Ik zal alleen beter erbij kunnen zetten voor de familie van harte, duurt het ruim 2,5 uur. Want we hebben er echt ongelogen meer dan 2,5 uur over gedaan. En het was warm. Echt warm. En op een gegeven moment hadden wij ontzettend dorst, want wij hadden niet genoeg drinken meegenomen voor een wandeling van dik 2,5 uur. We dachten, ach, we zijn zo weer beneden, dan pakken we alweer een terrasje. Maar het viel dus tegen. We hadden echt vreselijke dorst en ja, we smachten echt. We smachten echt naar water. Nou, Psalm 42 gaat ook over smachten. Hè? Psalm 42 zegt: mijn ziel dorst naar God, vers 3. Mijn ziel smacht naar God. Mijn ziel smacht naar God, naar de levende God. En je ziel, dat is ja, wie je bent, hè? Je ziel is wat je bent. Je ziel, dat is je innerlijk. En wat kun je diep in je innerlijk dorst hebben? Dorst hebben naar God. Dat je echt iets van God wilt ervaren in je hart. En dat je ook echt iets van God wil merken. Nou, de dichter van Psalm 42 die doet dat niet. En hij is bedroefd. Hij is verdrietig, hij is onrustig, hij is angstig. En in de tekst vraagt hij zich af: waarom? Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Wat is er aan de hand? Waarom ben je zo bedroefd? Ja, uiteindelijk een vraag naar de bekende weg. Want het antwoord is wel duidelijk. De dichter is bedroefd om alles wat er gebeurd is. De dichter is bedroefd omdat Jeruzalem verwoest is door de Babyloniërs. En de tempel, de plaats waar de Here wonen, met de grond gelijk is gemaakt. En de dichter is bedroefd omdat hij in ballingschap wordt gevoerd. Hij is op weg naar Babel. En dat kun je opmaken als je heel die psalm leest. Vers 7, daar gaat het over: hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon op de top van de Misar. Dan denk je, nou misschien, waarom staat dat er nou bij? Nou, dat lag op de weg naar Babel. Als je van Israël naar Babel ging, dan moest je door het land van de Jordaan, dan ging je over de Hermon op de top van de Misar. Dus die dichter die begeef zich op weg naar Jeruzalem, of op weg naar Babylon. En in vers 5 zegt hij: weemoed vervult mijn ziel. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet. En vroeger konden ze naar de tempel toe. Dat kan niet meer. De tempel is verdwenen. De tempel is met de grond gelijk gemaakt. Er is geen steen meer op de andere steen gelaten. Hij kan niet meer naar de tempel, niet meer naar de woonplek van God. En in vers 11 staat: en mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers. Want ze zeggen heel de dag: waar is dan je God? En die soldaten van koning Nebukadnezar die drijven de spot met de dichter. Jij vertrouwde op de Heere? Nou, onze goden zijn veel sterker. Jij dacht dat de Heere Jeruzalem zou beschermen? Laat me toch niet lachen. Waar is nou je God? Jeruzalem is ingenomen, de tempel is niet meer. Jullie hebben geen enkele toekomst meer. En daarom is de dichter bedroefd. En daarom is zijn hart vol zorgen. En daarom is hij angstig. Heeft God soms zijn volk verlaten? En de tempel, de plek waar God woonde, die is er niet meer. Is de Heere dan vertrokken? Weg bij zijn volk? Zijn ze de Heere kwijtgeraakt? En dat gevoel, dat kan zo herkenbaar zijn. En niet dat je in ballingschap gaat, maar wel dat je God kwijt bent. En dat je net als de dichter van deze psalm, je echt met pijn terugdenkt aan het verleden. En toen je hart nog vol was van God. En toen je geloof heel sterk was. Maar wat is daar nog van overgebleven? He, nu je ouder geworden bent, je ziet allerlei ontwikkelingen in de kerk. Of nu je ziek bent. En misschien zelfs wel afscheid moet nemen van het leven. Wat is er overgebleven van dat geloof nu je depressief bent? Of je een onmin met je kinderen leeft? Waar is je vertrouwen gebleven nu je huwelijk kapot is? Kijk, vroeger was je blij met God. Absoluut. Maar nu? En nu denk je, waar is God? Waar is de Heere? Kijk, ons hart is niet altijd vol van Gods vrede. En het geloof in God, het vertrouwen op God, dat kan ja, zomaar verdwenen zijn. Soms is het alsof het net als zand is dat door je flinke vingers glipt. Ben je op het strand, ligt er heel veel zand. Dat pak je op in je handen. En of je nou wil of niet, het verdwijnt tussen je vingers. Je raakt het kwijt. Het wordt steeds minder. En op een gegeven moment sta je met lege handen. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Wat ben je onrustig, mij? Het is vragen naar de bekende weg. We missen vaak de vrede met God. We missen vaak de ervaring dat God echt bij ons is. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Wat ben je onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Als je onrustig bent, als je angstig bent, als je voor je gevoel niks van God ervaart, dan moet je op God hopen. Nou, dat is eigenlijk wel een vreemd antwoord. Het is juist het probleem dat je niks ervaart van God. Het is een beetje alsof je tegen iemand zegt, heb je dorst? Hier, alsjeblieft, hier heb je een glas. En je geeft diegene een glas dat helemaal leeg is. En je kunt het glas wel pakken, maar het heeft geen zin, er zit geen drink in. Je kunt met dat glas je dorst niet lessen. Vestig je hoop op God. Is dat niet een antwoord waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt? En voor de duidelijkheid, als mensen niks van de Heere ervaren, is dat geen onwil. En mensen kiezen daar niet voor. Ik maak het zo vaak mee in pastorale bezoeken, dat mensen zeggen, ik wil echt heel graag geloven. En ik wil graag iets van Gods nabijheid ervaren. En ik wil het graag echt in mijn hart merken dat de Heere er is. En ik bid ervoor. Ik bid mijn knieën kapot. Ik lees uit de Bijbel. Maar ik merk niks. Het is een bepaalde leegte in mijn hart. Maar daar kiezen mensen niet voor, dat willen ze niet. Maar voor je gevoel overkomt het je. Ja, sommigen die zeiden, vroeger geloofde ik wel. Was ik ook echt blij. Als kind ook helemaal geen probleem mee. En ik bad, en ik was er helemaal vol van. Maar nu, een beetje het gevoel van vers 5. Hè? Nu weemoed vervult mijn ziel. Nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet. En optok naar het huis van God, een feestende menigte. Juichend en lovend. Ja, dat was vroeger. Toen was ik blij dat ik geloof. Maar nu is er weinig van over. En dan kun je wel zeggen, nou geloof maar in God. En vertrouw maar op de Heere. Maar ja, word ik dan niet met een kluitje in het riet gestuurd? Je kunt niet een knopje omzetten in je hoofd. Zo van, ik geloof niet, ik geloof wel. Even draaien en dan is het geregeld. Ja, was het maar zo makkelijk. En er is ontzettend veel in de wereld dat je geloof onder druk kan zetten. Nee, niet dat je geloof onder druk wil zetten. Er is ontzettend veel in de wereld dat je geloof onder druk zet. En de duivel die maakt daar listig gebruik van. En we horen die Babylonische soldaten zeggen in vers 11. Waar is dan je God? En dat stemmetje kunnen we ook horen in ons hart. Waar is nou je God? Je gelooft in de Heer. En nou als God er is, waarom gebeurt dit dan? En als God er is, waarom gebeurt dat dan? Als God er is, waarom liggen dan ziekenhuizen vol met mensen die lijden aan het coronavirus? Als God er is, waarom hebben we dan daar een burgeroorlog? Als God er is, waarom dan de vluchtelingen? Als God. En dan kun je eindeloos doorgaan. Als God er is, waarom gebeuren de dingen dan? Waar is dan je God? En dat kan je geloof onder druk zetten. Dat kan ten koste gaan van je vertrouwen. En er komt bij dat we in een samenleving leven die zich ook steeds meer verzet tegen religie. En natuurlijk, je mag best geloven als je wil, prima. Maar dan wel thuis. Achter de voordeur, niet in het openbaar. Er is in de politiek ook allerlei pogingen om het geloof, om de religie uit het openbare leven te weren. En zo wordt God langzaam maar zeker weggeduwd. Weggeduwd uit het openbare leven en reken maar dat werkt door. Dat werkt door in je persoonlijk geloofsleven. En er is nog een factor waarom geloven moeilijk kan zijn. En dat is het feit dat wij zondaars zijn. En van onszelf zijn we helemaal niet gericht op de Heere. Nee, van nature zijn we juist gericht op onszelf. We zijn van nature gericht op afgoden. Kijk, wij moeten ons niet verbazen. Wanneer we zien dat er heel veel mensen zijn die afhaken. Wanneer er heel veel mensen zeggen, ja, ik vind het jammer, ik kan niet meer geloven. Moeten we het niet veel meer omdraaien? Is het niet veel meer een wonder dat er nog gelovigen zijn? Is het niet veel meer een wonder van Gods geest dat er mensen zijn die zeggen, maar wat er ook in het leven gebeurt, en welke vragen ik ook heb, en ook al begrijp ik er helemaal niks van, ik geloof en ik vertrouw op God. Als je het moeilijk vindt om te geloven, als je niks voelt in je hart, of je ervaart niks, je hart is leeg. Als iemand dan zegt, vestig je hoop op God, doe dan niet hetzelfde als wanneer iemand aan je vraagt, waar is het station? En je wijst de weg naar een doodlopende weg. Terug naar Psalm 42. De dichter is onderdeel van een groep Joden die op weg zijn naar Babel. In ballingschap gevoerd. En dat was niet voor niks dat ze naar Babel gingen. En dat was een straf van God. Dat was een oordeel van de Heer. En de profeet had namens de Heer het volk heel vaak gewaarschuwd, keer op keer. Als jullie doorgaan met het uitbuiten van de sociaal zwakkeren. Als jullie doorgaan met de afgodendienst, dan zal ik jullie in ballingschap voeren. En dat was ook gebeurd. In 722 voor Christus werd het tienstammenrijk door de Assyriërs in ballingschap gevoerd. En in 587 voor Christus volgde het tweestammenrijk naar Babel. Vers 8 zegt, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Dat zijn de golven van Gods oordeel. En dat maakt de dichter bang. De tempel is verwoest. Gods woonplaats is weg. Is God nog wel bij zijn volk? Geeft God nog wel om zijn kinderen? Wat moet er nou van het plan van de Heere terechtkomen? En dan spreekt hij zichzelf moed in. En ook de anderen spreekt hij moed in. Vestig je hoop op God. En daarmee bedoelt hij, vertrouw erop. Vertrouw erop dat God zijn belofte waarmaakt. God laat zijn plan om deze wereld te redden niet los. God laat zijn plan met zijn schepping niet varen. Geloof het maar, God belooft wat hij doet. God die doet wat hij belooft. En de Bijbel is er vol van, het voorbeeld van Abraham. 75 jaar en Abraham zei, jij zal een groot nageslacht krijgen. Dat kon helemaal niet. Hij was 75, had geen kinderen. Zijn vrouw Sarah was onvruchtbaar, staat er. Dat kon niet. Dat gebeurde wel. Abraham kreeg een groot nageslacht. God komt zijn belofte na. Of David. En die werd gezalfd. Dus Samuel, jij wordt de koning van Israël. De Heere belooft jij dat jij koning wordt van zijn volk. Daar leek ook niks van terecht te komen. David was nog jong. Moest jaren en jaren en jaren wachten voordat hij daadwerkelijk koning werd. En dan een tegenslagen kreeg hij. Koning Saul zat achter hem aan. Hij moest steeds vluchten. Maar het kwam wel uit. Want God had het toch beloofd. En wat God belooft, dat doet hij. God is trouw. En dat gelooft de dichter. En daarom zegt hij in het slot van vers 6. Eens zal ik God weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. Eens zal ik God weer loven. Want God gaat verder. Gaat verder met zijn plan. Nou, hoe kun je je daaraan overgeven? Juist als je niks van God ervaart. Nou, ik denk dat het alleen maar kan door te kijken naar Jezus Christus. Het kan alleen als je kijkt naar de Zoon van God, Jezus Christus. Hij speelt de centrale rol in Gods verlossingsplan. En ik kan dat niet genoeg benadrukken. Kijk, Israël werd in ballingschap gevoerd. En de dichter, ja, die was onrustig, maar hij vertrouwt erop dat God verder zal gaan. De dichter gelooft, er zal redding komen. En wij weten dat Jezus Christus inderdaad voor redding gezorgd heeft. God heeft zijn plan met de ballingschap niet losgelaten. En jaren later, onder koning Kores, de Perzische koning, mochten de Joden Jeruzalem weer herbouwen. God zorgde ervoor dat de mensen terug mochten naar Israël. En dat de beloofde Messias, Jezus Christus, geboren kon worden. Vestig je hoop op God. Kijk naar Jezus Christus. Hij is het bewijs. Het bewijs dat God zijn belofte waarmaakt. Jezus Christus, het bewijs dat God echt een God van genade en een God van liefde is. Een God die trouw is. Ook al ervaar je er misschien niks van. Vestig je hoop op God. Je kunt ook zeggen, laat Jezus Christus het verlangen van je hart zijn. Richt je op Hem. Kijk wat Hij allemaal gedaan heeft. Kijk wat Hij ook vandaag allemaal nog doet. En wat Hij nog allemaal gaat doen. En laat daardoor het evangelie van Jezus Christus je hart vol van worden. Maar goed, wat als je dat niet merkt? En je zegt misschien, ik wil best wel, ik wil wat van God ervaren, ik wil hem vertrouwen, maar ja, het lukt me gewoon niet. Ik zou wel een hart vol van God willen hebben, als ik heel eerlijk ben, is mijn hart vol met niks. Maar dan des te meer, vestig je hoop op God, want de weg naar God is geen doodlopende weg. Het is de weg van Jezus Christus. Het is de weg die je niet zelf hoeft te zoeken, maar het is de weg die naar je toe komt. Kijk, bij God komen, dat betekent niet dat jij allerlei stappen moet zetten. Maar bij God komen, dat is Christus ontvangen. Kijk, alle religies, vroeger en ook vandaag, die gaan ervan uit dat een mens naar God toe moet komen. En je moet van alles doen om iets van het goddelijke te ervaren. En de een zegt, je moet mediteren. En de ander zegt, je moet vasten. En weer een ander zegt, ja, je moet je heel erg concentreren. Concentreren op het goddelijke. En weer een ander zegt, ja, je moet allemaal regels, daar moet je allemaal aan voldoen. Dus kun je van alles bedenken. En dan moet je dan in oefenen, moet je in groeien. En dan zul je op een gegeven moment wel iets van het goddelijke ervaren. Nou, het christelijk geloof is echt radicaal anders. Want het christelijk geloof zegt, God komt naar ons toe. In Jezus Christus, het is Advent. God komt naar ons toe, dat is hem goed ook. Want anders zouden wij nooit bij God kunnen komen. Kijk, het evangelie is zo dwaas. En het evangelie, laten we wel heel eerlijk zijn, is zo irrationeel. Het slaat eigenlijk nergens op. Dat verzin je gewoon niet. En bovendien is de kloof tussen God en ons door de zonde ook nog erg groot. Wij hebben van onszelf niks en ook niks bij de Heer te zoeken. Ja, wij zijn zondig en dan krijgen we hetzelfde effect. Een zondaar voor God als een sneeuwbal in een brandende oven. Het gaat gewoon niet samen, dat matcht niet. Wij hebben niks bij God te zoeken. En God zegt, toch zoek ik je op. Toch zoek ik jullie op, toch kom ik naar jullie toe. En daar worden we natuurlijk weer heel mooi bij bepaald in de adventstijd. Dat God die wereld ziet die verloren ligt in duisternis. Dat God zegt, maar die wereld ga ik opzoeken. Die wereld, die duisternis ga ik verdwijnen. Laten verdwijnen met het licht van Jezus Christus. En dat zien we ook prachtig mooi in het avondmaal. Dat we ook vandaag weer mogen vieren. Dat Jezus Christus zegt, ik geef mezelf aan jou. Ik geef mezelf aan jou en je mag mij eten en drinken, want ik wil je leven, ik wil je hart, ik wil jou helemaal vervullen. Kijk, vers 4 zegt, tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Nou, als je je hoop vestigt op God, dan ga je ander brood eten. Dan ga je het lichaam van Jezus Christus eten. Als een onweerlegbaar teken dat God zegt, ik wil mij aan jou verbinden. En dan kan je hart voor je gevoel leeg zijn. Kun je heel veel twijfels hebben. Kan er heel veel onrust zijn. Maar dan mag je hopen, dan mag je met de dichter van Psalm 42 hopen. Dat je eens de Heere weer zult loven. Vers 6. En dat is nu misschien heel moeilijk om de Heere te loven. Dat er van alles in je leven kan spelen. Omdat je hart onrustig is om wat voor reden dan ook. Maar dan wil de Heer je een hart onder de riem steken. En hij zegt, ik wil je hart vullen. Want ik heb je lief. En ik hou van je. Ik gaf mijn zoon voor je. En er komt een dag. En dan zal mijn zoon opnieuw wijn drinken met jou in het koninkrijk, in mijn koninkrijk. Wat ben je bedroefd, mijn ziel. Wat ben je onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Neem, eet, gedenk en geloof. Laat je hart voeden met Jezus Christus zelf. Ja, en waar het hart vol van is, daar zal de mond van overlopen. We gaan avondmaal vieren, dat het ons wel mogen bekomen. Amen. Ja, een prachtige vertaling. Waarom ziel zo aangeslagen? Waarom boordevol verdriet? Hoop op God en laat je dragen. Hij vergeet je zeker niet. Want de dag komt, heb geduld, dat je hem aanbidden zult. Dat je je weer zult verblijden. Als zijn blik je zal bevrijden. En het avondmaal mogen we daar al een voorproefje van ontvangen. We zijn gezegend. Bij de viering van het avondmaal maken we vanmiddag gebruik van het tweede avondmaalsformulier. Avondmaalsformulier 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Prachtige aanhef, hè? We zitten hier niet als allemaal losse gelovigen, als losse individuen. Nee, we zitten hier als gemeente van Jezus Christus, door God zelf aan elkaar gegeven. De apostel Paulus die beschrijft de instelling van het heilige avondmaal als volgt. Je kunt dat lezen in 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. Zegt Paulus, wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heere zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. En Paulus vervolgt dan, dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en bloed van de Heer. En laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, ja, die roept zijn veroordeling af over zichzelf. Aldus de apostel Paulus in 1 Korinthe 11. De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. En om dat te bereiken moeten we onszelf toetsen. Want als je jezelf toetst, als je jezelf beproeft, dan moet je eerst nadenken over je zonde. En tot het besef komen dat God terecht toornig is op jou. En om die zonde krijg je een hekel aan jezelf. Je weet je heel klein voor God. Je hebt heel goed door. Vanuit mezelf heb ik echt helemaal niks bij de Heere te zoeken. Nou, als dat het enige was, dan was het natuurlijk geen evangelie. Maar God zij dank, we mogen meer zeggen. Want je mag je ook afvragen, of beter gezegd, je moet je afvragen, of je vertrouwt op de belofte van God, dat hij je al je zonden heeft vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor je gestorven is. Zonder Christus zijn we niks, maar dankzij Christus mogen onze geliefde kinderen van God weten. Nou, tot slot moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan ook dankbaar en oprecht met God te leven. En ben je van harte bereid om ja, in liefde en vrede met je medemens om te gaan? En wil je ook dat leven leiden dat de Geest van God aan je geven wil? Het leven leiden dat Jezus Christus met zijn dood en opstanding voor ons verdiend heeft. God wil iedereen die door de werking van de Heilige Geest verdriet heeft over zijn zonde, zeker in genade aannemen. Daar hoeven we echt niet aan te twijfelen. God heeft het beloofd. En wat God belooft, dat is waar. Dat doet hij ook. Nou, als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden, en je verlangt ernaar om volgens al Gods geboden te leven, dan wil God je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. En daar mag je zeker van zijn. Al heb je zonder het willen nog zonden en zwakheden. Maar voor iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, iedereen zegt, ik vind het wel best, ik heb geen boodschap aan de boodschap van Jezus Christus. Ja, daarvoor klinkt deze waarschuwing, blijf weg bij het avondmaal. Want anders straft God je nog zwaarder. Je kunt ook een oordeel eten en drinken. Dus de vraag is niet, doe jij zonde of niet? Doen we allemaal. Maar de vraag is, heb je berouw over? Vertrouw je op het offer van de Heer Jezus? En dan zegt God, doe je dat? Kom dan maar, proef het maar. Ik heb in Christus echt al je zonden vergeven. Nou, Christus heeft ons bevolen om het avondmaal te houden om hem te gedenken. En zo staat het in 1 Korinthe 11, we hebben het net gelezen. En daarom gedenken wij dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is. Het woord is mens geworden. En van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft Jezus Christus voor ons de toorn van God gedragen. De toorn waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. En gebogen onder de zware druk van onze zonde. En onder de zware druk van de toorn van God was Jezus in de olijfgaard Getsemane dodelijk bedroefd. Zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. En daar in de olijfgaard Getsemane liet hij zich boeien om ons vrij uit te laten gaan. Hij werd onschuldig de dood veroordeeld. Zodat wij, die wel schuldig zijn, voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren. En zo de vloek die op ons lag, op zich genomen. Om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is door God verlaten. Opdat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. En zodat God ons zou aannemen als zijn geliefde kinderen. En tot slot heeft Jezus Christus met zijn dood het verbond van genade en verzoening voor eeuwig bekrachtigd. Toen hij het uitschreeuwde: het is volbracht. Nou, iedere keer wanneer we van dit brood eten en deze beker drinken, daar wordt ons de trouwe liefde van Jezus Christus getoond. En niet alleen getoond, het wordt ons ook echt op het hart gebonden. Christus heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. En nu stilt hij onze geestelijke honger en dorst met zijn lichaam en bloed, zodat wij eeuwig leven. En dat is even zeker als we dit brood en uit deze beker drinken. Door zijn dood heeft Jezus Christus ook het recht gekregen om de levendmakende geest in ons te geven. Door die geest, de Heilige Geest, verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met Paulus mogen zeggen: met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En door de Heilige Geest laat Christus bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. En door diezelfde geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte liefde, als delen van één lichaam. Want de apostel schrijft: omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben alle deel aan dat ene brood. 1 Korinthe 10, vers 17. Nou, daarom zijn we samen één lichaam en moeten ons inspannen om elkaar in liefde te dienen, met woord en daad. Nou, Christus heeft ons ook de opdracht gegeven het avondmaal te vieren totdat hij komt. En aan zijn tafel krijgen wij alvast een voorproefje van de overweldigende blijdschap die hij beloofd heeft. Vol verlangen zien we uit naar zijn luisterrijke verschijning. Naar de bruiloft van het Lam, de wederkomst van Jezus Christus. Waar Christus opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we dus blij zijn en feest vieren. En hem de eer geven. Want echt waar, de bruiloft van het Lam komt. We zullen bidden. Ja, Vader in de hemel, grote machtige God, dank u wel voor uw genade. Want dat is het toch, genade? Dat u uw Zoon Jezus Christus overgaf om ons te redden. We hebben u er niet om gevraagd. En toch gaf u het ons. We hebben het absoluut niet verdiend. En toch reikt u het ons aan. Wat een wonder van genade. We danken u ervoor. En we danken u dat Jezus Christus zijn leven gaf voor ons. En dat we dat ook aan het avondmaal mogen vieren en mogen gedenken. Dat u op die manier ons geloof wilt versterken. En daarom bidden we: werk ook zo door uw Heilige Geest in ons, dat we ons ook echt steeds meer toevertrouwen aan Jezus Christus. Ja, voed ons met Christus, het brood uit de hemel. En geef dat wij niet meer in onze zonde leven, maar dat Christus in ons leeft en wij in hem. En laat ons steeds meer en steeds weer groeien in het nieuwe verbond, in Christus bloed. Want dan kunnen we ook rust krijgen voor onze ziel. Rust krijgen in ons hart. Want dan weten we zeker dat u echt voor altijd onze genadige vader bent. Een vader die ons onze zonden nooit meer aanrekent. Een vader die voor ons zorgt. Met alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. Dan geeft dat wij op die manier vol goede moed ons kruis op ons nemen. Dat we afzien van onszelf. Dat we ook echt openlijk uitkomen voor Jezus Christus, onze redder. En als we met moeite en verdriet worden geconfronteerd, leer ons dan om met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel te verwachten. Want Hij heeft beloofd dat Hij ons armzalig lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Hij heeft ons beloofd dat Hij ons voor altijd bij zich nemen zal. En in dat geloof en in dat vertrouwen mogen wij het avondmaal vieren. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. En we bidden u, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden zoals wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u en u alleen is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, voordat we overgaan tot de viering, zullen we eerst nog luisteren naar het lied uit het liedboek. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis.
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis.
Er staat hier brood. Er staat wijn. Maar om met het echte brood, het brood uit de hemel, Christus zelf gevoed te worden, moeten we niet alleen naar dit brood en naar deze wijn kijken. Nee, we moeten juist omhoog kijken. We moeten onze blik richten op Jezus Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel voor ons pleit. En laten we vast geloven dat we door de werking van de Heilige Geest zijn lichaam en zijn bloed geestelijk te eten en te drinken krijgen. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden, maar dan ook echt al onze zonden, volkomen, maar dan ook echt volkomen, te verzoenen. De beker met wijn, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Nee, drink allen eruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is, om al onze zonden volkomen te verzoenen. Het is echt waar. Jezus Christus, Hij is onze redder. De koster die zal u uitnodigen. Daar kunt u het brood krijgen. Hier de wijn en de druivensap. Ik wens u een gezegende viering. We zullen de Heer bidden en danken voor het grote wonder dat we Avan mogen vieren. Ja, barmhartige God en Vader, u alleen komt onze dank toe. Nu wij van het brood gegeten en van de wijn gedronken hebben, om te getuigen dat we alleen gered worden door de dood van onze Heer Jezus Christus. En we loven u, omdat we door uw Heilige Geest ja, ook de blijdschap mochten ervaren die de band met uw Zoon en met elkaar geeft. En we bidden u, geef dat wij met heel ons leven laten zien dat we u en elkaar echt van harte lief hebben. Nu u ja, ons geloof sterk hebt gemaakt door de viering van het avondmaal. Laat ons volhouden om de terugkomst van onze redder te verwachten, die ons heeft beloofd opnieuw wijn te drinken met ons in het koninkrijk van u. Vader in de hemel, vul ons hart met Jezus Christus. Steeds weer, steeds meer. Vul ons leven met Jezus Christus. Steeds weer en steeds meer. Wilt u alles, Heer, wat ons geloof onder druk kan zetten. Alles wat ons aan het twijfelen brengt. Wilt u die stemmen het zwijgen opleggen. En help ons om met al onze vragen, met al onze zorgen, met al onze twijfels, toch te blijven vertrouwen op uw belofte, omdat u een God bent die te vertrouwen is. Omdat uw beloften ja en amen zijn. Omdat uw beloften veel sterker zijn dan wat wij wel of niet in ons hart ervaren. En geef ons kracht om ons over te geven aan u. Geef dat we elkaar er ook bij kunnen helpen. Dat we elkaar kunnen bemoedigen. Elkaar kunnen ondersteunen, elkaar kunnen troosten. Elkaar kunnen vermanen in liefde, als dat nodig is. En geef dat we op die manier samen op weg mogen gaan. Naar de grote dag van de wederkomst van de Heer Jezus. De dag waar u opnieuw wijn zal drinken met ons. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Ook vanmiddag willen wij weer ons geloof belijden in de drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En ik stel voor dat we bij ons belijden, voor zover dat kan uiteraard, ook zullen gaan staan. Vanmiddag belijden we ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, een eeuwenoude belijdenis waarin de kerk haar geloof belijdt in drie enige God. En ik hoop dat u mij na kan spreken in uw hart als ik zeg wij geloven in één God. De Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en ook onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus. Enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, maar niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. En door hem zijn alle dingen geworden. En ter wille van ons mens, en ter wille van ons behoud zijn neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest. Uit de maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Is geleden, is begraven. Maar op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. En die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige, algemene en apostolische kerk. En wij beleiden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. We gaan luisteren naar een slotlied, vervuld van uw zegen. Of wordt het nog in de dienst gecollecteerd? Oké, sorry. Dan wil je eerst die collecte. Dan mag u weer zitten, ja. Ja, vervuld van Gods zegen, vervuld met Gods zegen, mogen wij onze wegen gaan. God gaat met ons mee. In dat geloof mogen we ook zijn zegen ontvangen. Mogen de Heer u en ook jou zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden. Stel je voor, hij kijkt met liefde. Met ontferming. Hij kijkt met barmhartigheid naar je. En hij geeft je vrede. Amen.
Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent verstild onder, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie. Vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn licht. Halleluja. Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja. Prijs hem die de wereld overwon.
U zult altijd voor ons blijven. U zult nooit als u ons komt. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn licht. Halleluja. Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja.
Want u draagt de zegen.